Dit is een podcast van Bijbelsberaad Man-Vrouw. In deze 17e aflevering over Bijbelse huwelijken gaat het over het huwelijk tussen Ananias en Safira. Het is een aangrijpend huwelijk. Twee mensen die samen gekozen hebben om het kwade te doen. Maar het gaat hier ook over mensen die erachter komen dat God niet met zich laat spotten. Het is in de Bijbel net zoals in onze tijd. Er zijn huwelijken waar je jaloers op kunt zijn, en er zijn er die totaal niet zijn zoals God ze bedoeld heeft. Een van die huwelijken die tot deze laatste categorie behoren, is het huwelijk van Ananias en Safira. Dit is een huwelijk waarvan we vooral kunnen leren hoe het niet moet. Het huwelijk van Ananias en Safira heeft iets weg van het eerste huwelijk, Adam en Eva. Nee, niet van hoe het begonnen is, maar hoe het later veranderd is. Het lijkt op hoe dit huwelijk ontwricht is. Bij Ananias en Safira zien we iets vergelijkbaars als bij Adam en Eva. Ze helpen elkaar namelijk de verkeerde weg op. Adam en Eva kregen duidelijk te horen dat op hun zonde de dood zou volgen. In zijn genade heeft God dit uitgesteld en heeft dit ook bijgestuurd, zou je kunnen zeggen. Hij heeft zijn genade gegeven. Tegelijk blijft de dreiging wel. God is een rechtvaardig God. Hij heeft ze duidelijk gemaakt dat de zonde bestraft zal worden met de dood. Heel vaak heeft hij dit niet direct zichtbaar gemaakt. Het blijft wel waar, wie zondigt, die sterft. Dit wordt duidelijk zichtbaar bij Ananias en Safira. Nu zal ik op dat thema minder ingaan. Het gaat nu niet over de vraag waarom ze gestraft werd. Hoe zit het met Gods rechtvaardigheid en geduld? Hoe zit het met de gemeente? Aan al die vragen zal ik voorbij gaan. Het gaat nu om het huwelijk. Hoe was dit bij Ananias en Safira? We weten niet heel veel van hen. Wat we van hen weten staat in Handelingen 5, de verzen 1 tot en met 11. Daar lezen we: en een zeker man met name Ananias met Safira zijn vrouw. Het gaat hier over twee mensen die lid waren van de gemeente van Jeruzalem, in de vroege tijd. Het was in de tijd waarin de gemeente van Jeruzalem een voorbeeld was. Heel wat kerken en christenen denken bij de eerste hoofdstukken van Handelingen: tjonge, als het toch maar in onze gemeente zo ging. Dan moeten we zeggen, ook toen in Jeruzalem was het niet perfect. Ananias en Safira waren daar een onderdeel van. Dat wisten de mensen natuurlijk niet gelijk. Toen ze binnenkwamen, waren ze blij met hen. Ze hoorden bij de velen die toegebracht werden, terwijl er tegelijk ook ontzettend veel Joden waren die geen belangstelling hadden. Ze gingen maar verder in de lijn van de Farizeeën en de andere Joodse leiders. Ananias en Safira kwamen echter onder de indruk van de boodschap van Jezus Christus. Ze beleden hun geloof, werden gedoopt en zo onderdeel van de gemeente. Het waren veelbelovende gemeenteleden. Ze hadden een mooie naam. Ananias betekent: God is genadig. Dit is min of meer dezelfde naam als Johannes. Safira betekent: de mooie. Of knappe vrouw. Hun namen behelzen dus de belofte van geestelijke en lichamelijke zegeningen. Je kunt je maar zo voorstellen dat het mensen waren van aanzien, waar andere mensen tegenop keken. Tjonge, wat een fijn stel. Wat mooi dat ook zij lid geworden zijn van onze gemeente. Zelf waren ze er ook blij mee. Ze waren lid geworden van de gemeente en vonden het belangrijk om erbij te horen. Graag hadden ze dat anderen ook tegen hen opkeken en hen serieus namen. Goede gelegenheid daarvoor kregen ze toen ze merkten dat Joses, een vooraanstaand gemeentelid, nog meer voor de gemeente ging betekenen toen hij zijn akker verkocht en dat geld bij de apostelen bracht, zodat zij het onder de armen konden verdelen. Dat vonden zij ook een goed idee. Dit zouden ze gaan doen. Ze hadden geld. Ze hadden een haven, zo staat er in vers 1. Dat is bezit. Gezien vers 3 was dit ook land. Ze besloten dit land te verkopen. Toen ze al het geld zagen, dachten ze: al het geld geven, dat is wel heel wat. Dat hoeft toch ook niet? We mogen toch ook zelf wat voor onszelf houden? Nou, dat is ook zo. Ze waren niet verplicht geweest om hun land te verkopen. Als ze het gedaan hadden, waren ze ook niet verplicht geweest om alles weg te geven. Ze wilden echter wel veel aanzien hebben. Ze wilden eigenlijk dezelfde naam hebben als Jozef en besloten net te doen alsof ze hun akker verkocht hadden en alles wat ze maar over hadden voor de gemeente. Ze, zeg ik bewust nadrukkelijk. In vers 1 staat Ananias met Safira. Ananias staat voorop. Het is in dit hoofdstuk duidelijk dat Ananias het hoofd van het gezin is. Hij neemt het voortouw. In de verkoop, het bedrog en het gaan naar Petrus. In hoofdstuk 5 vers 1 staat: en een zeker man, met name Ananias, met Safira, zijn vrouw, verkocht een haven. En hij onttrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. Bij dat laatste was zijn vrouw niet bij. Daar ging hij alleen. Bij dat eerste was ze wel. Nadrukkelijk staat er Ananias met Safira. Ze hebben samen een besluit genomen om een akker te verkopen. Samen hebben ze besloten om de boel voor de gek te houden. Er staat: hij onttrok van de prijs, met medeweten van zijn vrouw. Zijn vrouw wist er dus van en heeft het goedgekeurd. Hier zien we een aangrijpend beeld van de misvorming van het huwelijk. Aan de ene kant was dit huwelijk. Dat liep zoals het moest lopen. We zien een man en een vrouw die samen hun weg gaan. Ze overleggen met elkaar en zijn het met elkaar eens. Ze steunen elkaar. De man had de leiding en de vrouw aanvaarde dit. Wat een mooi huwelijk. Zo hoort het, zou je zeggen. Het goede wat ze hebben gekregen in het huwelijk gebruiken ze heel duidelijk voor het verkeerde doel. Die eenheid is een eenheid tegen God in plaats van een eenheid voor God. Het schrijnt. Ook als de man wel de leiding neemt, maar dan de leiding in het verkeerde. Hierbij moeten we terugdenken aan het eerste huwelijk. Dat van Adam en zijn vrouw. Eerst neemt Eva min of meer de leiding. Door met de slang te praten en haar man over te halen. Dan neemt Adam de leiding. Hij eet. Heeft daarin de verantwoordelijkheid en neemt zijn vrouw mee. Adam neemt niet de leiding in handen van het goede in het dienen van de Heere. Hij heeft niet gedaan wat hij moest doen. Vrouw, laten we luisteren naar het woord van God. Laten we samen achter de Heere aangaan. Dit is nu net niet wat Ananias gedaan heeft. Je zou kunnen zeggen: dit is een samenzwering. Een eenheid, zoals je dat zo vaak leest, op allerlei terreinen. Denk hierbij aan Pilatus en Herodes, die vrienden werden bij de dood van de Heer Jezus. Nu weten wij dat in de wereld veel huwelijken niet goed lopen. Er is ook een soort van liefde, een verbondenheid en eensgezindheid, dat uitwendig gezien klopt en zuiver is. Als je echter verder kijkt, heb je hier met een tegengestelde te maken. Wat is het erg als je een huwelijk hebt waarbij je elkaar bij God vandaan helpt en je elkaar vasthoudt in de zonde. Dit kan toch ook in een christelijk huwelijk? Dit kan toch ook in het huwelijk van een luisteraar van de podcast van Bij ons beraad man vrouw? Van buiten klopt het, maar van binnen niet. Ananias, die de leiding heeft genomen in het onderling overleg, trekt de stoute schoenen aan, loopt met een zak geld naar buiten en gaat naar Petrus toe. Het lijkt heel wat. Stiekem om zich heen kijkend, ziet iedereen het? Heeft iedereen wel in de gaten hoe goed hij wel niet is? Petrus heeft het inderdaad in de gaten. Door de Heilige Geest ziet hij dat er iets achter zit en dat Satan in hun hart is, in plaats van de Heilige Geest. Hij heeft gelogen tegen God, staat er. Op het moment dat Ananias dat hoort, valt hij neer. Het is zo'n directe uitvoering van wat God beloofd heeft. Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ten dage, ja in het uur, waarin Ananias de Heilige Geest bedriegt, valt hij dood neer. Er kwam een grote vrees over alle die dit hoorden. Ze waren diep onder de indruk van de heiligheid en rechtvaardigheid van God en de ernst van de zonde. Er was ook de gebrokenheid. De gemeente in Jeruzalem was niet de volmaakte gemeente, wat sommigen wel gehoopt hadden. Er is ook nu geen volmaakte kerk, geen volmaakt huwelijk. Tegelijk wordt dit voorbeeld hier wel neergelegd om duidelijk te maken dat de Heere het zuiver wil maken en zijn doel is dat het zuiver blijft. Wat we ook precies ervan kunnen denken, hoe God in allerlei situaties omgaat met de zonde, hier heeft God een heel duidelijk doel. Dat iedereen in Jeruzalem moet weten dat God zuinig is op zijn gemeente. Het is net zoals het was bij de tabernakel. Aan het begin van de tabernakeldienst waren Nadab en Abihu, zonen van Aaron, de priester. Zij zondigden tegen God en werden getroffen door het vuur. De Heere maakte daarin zo duidelijk: mijn dienst moet heilig blijven. Dat is ook de uitstraling die dit heeft op de mensen eromheen. In vers 11 staat: en er kwam een grote vrees over de gehele gemeente en over alle die dit hoorden. Er was een diep besef: God laat niet met zich spotten. God staat het niet toe dat de gemeente zo verwoest wordt. In het kader van onze thematiek kun je ook een lijn trekken. God is ook zuinig op het huwelijk. Nee, dat God altijd geeft. Niet dat God altijd geeft wat wij verdienen. Integendeel, God is ook zo ontzettend geduldig. In dit voorbeeld geeft hij wel een getuigenis. Denk erom, ik laat niet met mij spotten. Ik laat niet zomaar met mijn instellingen doen wat jij zelf wilt. Ook het huwelijk is een getuigenis. Dat zien we als we letten op hoe de geschiedenis verder gaat. Het is een hele poos later, 3 uur later. Dit is best een lange tijd. Je zou kunnen zeggen: intussen heeft toch al lang iemand een bericht gestuurd naar die vrouw. Waarschijnlijk hebben ze haar niet direct kunnen vinden. In elk geval, pas 3 uur later komt Safira naar binnen. Misschien is ze weg geweest en thuisgekomen en zich toen afgevraagd: is Ananias nog niet thuis? Ik zal toch maar eens bij de apostelen gaan kijken. In elk geval, ze komt binnen en zodra ze binnenstapt, stelt Petrus haar een vraag. Niets vermoedend gaat zij gewoon in op die vraag. Ze heeft blijkbaar niet goed opgelet. Er moet daar namelijk een ontzettend beslag gelegen hebben op de groep mensen die daar zat. De sfeer zal heel anders geweest zijn dan toen Ananias binnenkwam. Zij heeft niets in de gaten. Ze houdt zich aan wat zij en haar man besproken hebben. Ze hebben afgesproken, ze zouden altijd blijven volhouden dat ze het hele bedrag van het land gegeven hebben. Safira houdt woord. Petrus vraagt: hebben jullie het land voor zoveel verkocht? Waarop ze zegt, ja, voor zoveel. Wat Petrus daar trouwens zegt, is hebben jullie. Jullie allebei dus. Ananias ging voorop, maar Safira was direct betrokken. Immers, man en vrouw zijn één. Zelfs als Safira er niet bij was geweest, was het nog een zaak van hun samen. In dit geval geldt, ze waren hier echt samen ingegaan. Petrus gaat die vraag ook stellen. Hij vraagt niet, heeft Ananias dit gedaan, maar hebben jullie het samen zo gedaan? U en uw man. Hij wijst daar naar het huwelijk en vraagt eigenlijk, hebben jullie nu die eenheid van het huwelijk gebruikt voor de zonde? Ja, zegt die vrouw. Zeker hebben wij het voor zoveel verkocht. Dat hebben ze immers afgesproken. Dat zouden ze zeggen. Ze was haar man trouw. Dan zegt Petrus, wat is dat nu? Vers 9. Dat ge onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? Overeengestemd. Het samen eens geworden. Opnieuw legt Petrus de nadruk erop dat het niet iets persoonlijks was van Ananias of Safira, maar een zaak van hen samen. Het was een huwelijkskwestie. Hier is de eenheid gebruikt om de geest des Heren te verzoeken. Het bederf van het beste is het slechtste. Dan geldt ook, de straf die haar man geraakt heeft, raakt haar. Zie, de voeten dergenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en ze zullen u uitdragen. Zo sprak Petrus. Petrus heeft het nog niet verteld wat er precies gebeurd is, maar in wat hij zegt ligt een grote dreiging. De voeten van degenen die uw man begraven hebben. Dan hoort Safira, mijn man is gestorven. Ze krijgt geen tijd meer om in te keren. Op het moment dat ze het hoort, valt ze neer. Ze sterft. De mannen die Ananias begraven hebben, zijn precies op tijd om haar te begraven. Nog één keer staat er en begroeven haar bij haar man. Bij haar man. Ze was steeds bij haar man geweest tot de dood, tot in de dood niet scheiden, gescheiden zoals David dat zingt van Saul met Jonathan. Het waren de helden die hij, ondanks dat Saul hem vermoordde, nog lief had. Hij bezingt het ook. Ze zijn ook in hun dood niet gescheiden geweest. Dat geldt ook hier. Wel is daar een graf. Ananias en Safira. Grafstenen waren er toen natuurlijk niet zoals wij dat nu hebben. Heel af en toe tref je bij ons een graf aan van een man en een vrouw die op dezelfde dag gestorven zijn. Dat is aangrijpend. Op een bepaalde manier is dit toch ook wel, als je dat zou kunnen zeggen, mooi. Ik heb heel wat echtparen meegemaakt die er tegenop zagen dat de ander eerder zou sterven dan de een. Ja, maar wat als jij eerder sterft dan ik? De man zag het niet zitten om alleen over te blijven en de vrouw zag het ook niet zitten om alleen over te blijven. Ze stierven soms kort na elkaar. Ze konden eigenlijk niet alleen zijn. Het is aangrijpend als kinderen hun ouders op dezelfde dag verliezen. En toch, voor die ouders zelf, de een hoefde geen weduwe te zijn en de ander geen weduwnaar. Samen zijn ze getrouwd, samen hebben ze geleefd en zijn samen gestorven en samen begraven. Mensen zouden dan langslopen en zeggen, toch wel aangrijpend. Toch wel ontroerend dat ze dezelfde dag zijn gestorven in één graf. Bij elkaar zijn begraven. Wat een eenheid. Ja, tot ze hoorden hoe ze gestorven zijn. Dan is het grafmonument een getuigenis van de ernst van de zonde. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Rampzalig de doden die zonder de Heere sterven. Dubbel rampzalig als je moet zeggen, Ik ben niet alleen de oorzaak van het sterven, voor de dood en het oordeel van mezelf, maar ook de oorzaak van de dood van mijn man. Als Ananias en Safira voor de rechterstoel van de Heere stonden en zullen staan, kan het niet anders dat dit ze zal aanvliegen. Oh, ik had mijn man tot zegen moeten zijn, maar ik ben tot vloek geweest. Ik had mijn man moeten leiden in de weg van de Heere, maar ik heb haar misleid. Ik ben haar voorgegaan in de dienst van de duivel. In het huwelijk kunnen we veel tot zegen zijn. Wat een voorrecht als u mag zeggen dat u samengaat in de weg van de Heere. Als u echter niet gaat in de weg van de Heere en niet naar hem luistert, dan moet u bang zijn. Niet alleen voor uzelf, maar ook dat u een aanstoot bent voor uw man. Het huwelijk is heel rijk, maar ook het bederf van het beste is het slechtste. De Heere beware ons daarvoor en bekeerde ons van de verkeerde weg. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee M. van Renen.